We hebben de vorige keer in de eerste plaats gesproken over de Romeinenbrief, waarin de evangelische waarheid, dat wil zeggen de waarheid van het evangelie, uiteengezet wordt op directe wijze, op omstandige wijze ook, dat wil zeggen op uitgebreide wijze wordt de grondslag van de zaligheid uiteengezet, waarna vervolgens wij terechtkomen in Korinthe en daarna ook in Galaten natuurlijk. Zijn brieven die wat persoonlijker karakter hebben, dat wil zeggen het zijn brieven die duidelijk aan mensen geschreven zijn. De Romeinenbrief namelijk bespreekt eigenlijk in de eerste plaats gewoon het onderwerp van het evangelie als zodanig. Pas in de latere hoofdstukken krijgen we daar ook een wat praktische toepassing bij, maar we leren uit die brief de Romeinen zelf, aan wie de brief geschreven is, niet kennen. In Korinthe en Galaten is dat anders, want in die beide brieven wordt feitelijk over dezelfde dingen gesproken als in de Romeinenbrief. Die brieven horen immers bij elkaar, hè? Romeinen, de beide Korinthebrieven en Galaten. Maar in die Korinthebrieven en in Galaten leren wij de Korintiërs en de Galaten wel kennen. Want in die brieven vinden we weliswaar af en toe een uiteenzetting over de een of andere Bijbelse, en bijzonder zelfs nieuwtestamentische waarheid. Maar niet zozeer in de vorm van een uiteenzetting als zodanig, maar meer in de vorm van een prediking. Dat wil zeggen, dan wordt die waarheid naar die mensen, de geadresseerden, toegebracht. En dan blijkt dat het zo eenvoudig niet is, niet zo eenvoudig namelijk als de Romeinenbrief ons wellicht doet vermoeden. Want hoe dan ook, de eenvoudige waarheden van de Romeinenbrief, die blijken bij de Korintiërs en bij de Galaten op nogal wat weerstand te stuiten. Daar gaat het om. Dat is het hele punt. Romeinen zet gewoon verhaal uiteen. Het is een betoog, een uiteenzetting feitelijk. Maar in Korinthe en Galaten wordt die waarheid wat dichter gebracht bij de mens. Wordt het als het ware erin gestampt. Dat is niet helemaal het goede woord. Maar voor de Korinthebrieven durf ik dat woord wel te gebruiken. Want dan wordt het door de apostel Paulus erin gestampt. Met weinig succes overigens. Maar dat heb ik vorige keer al gezegd. Het blijkt namelijk dat men over het algemeen daar nogal wat bezwaren heeft. Op wat voor wijze weet ik niet. Maar men heeft nogal bezwaren tegen de boodschap zoals die in de Romeinenbrief uiteengezet wordt. En met name tegen het allereerste aspect daarvan. Vandaar dat men tot het vervolg op het verhaal niet meer komt. Het eerste aspect daarvan is namelijk dat één voor allen gestorven is en dat dus allen gestorven zijn. Zo staat het letterlijk in 2 Korinthe 5. Maar in de eerste Korinthebrief vinden we woorden van gelijke strekking. Want daar vonden we al in ieder geval in 1 Korinthe 2 de uitspraak van de apostel over zijn oorspronkelijke werk in Korinthe, waaruit die gemeente ook ontstaan is, waarbij hij zegt in 1 Korinthe 2 vers 2, ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u dan Jezus Christus en dien gekruist. En ik heb er vorige keer al van gezegd dat helaas deze tekst dikwijls als iets positiefs beschouwd wordt, dat is een positieve uitspraak, maar het is het uiteraard niet. Integendeel, de apostel beklaagt zich feitelijk dat hij niet anders heeft kunnen spreken dan deze waarheid, namelijk Jezus Christus en dien gekruist. En hij is nauwelijks verder gekomen, of helemaal niet verder gekomen, eigenlijk eenvoudig omdat deze waarheid door de Korintiërs in de praktijk werd tegengestaan. Niet officieel, zal ik maar zeggen, de meesten zijn niet officieel tegen verzet, we hebben daar tenminste geen indicatie van. Maar het punt is dat gewoon deze waarheid niet werkelijk tot hen doordringt. En dat blijkt uit hun praktische levenswandel. Want hoe dan ook, indien één voor allen gestorven is en indien die ene inderdaad ook voor ons gestorven is, dan betekent dat dat wij naar de normen van de oude mens, zou ik moeten zeggen, naar de normen van de oude schepping inderdaad dood zijn. Of zoals in de Galatenbrief gezegd wordt, wij zijn der wereld gestorven en de wereld is voor ons gestorven. En later wordt zelfs gezegd dat wij ook der wet gestorven zijn en dat de wet voor ons gestorven is, dat wil zeggen aan het kruis genageld is. Maar die woorden staan dan pas in Efeze en Colossense. Maar de gedachte zelf vinden we uitdrukkelijk in Korinthe en in Galaten terug. En het hele punt is dat die Korintiërs en eigenlijk ook de Galatiërs deze waarheid dat de Heer Jezus voor hen gestorven is in de praktijk niet aanvaarden. Dat wil zeggen theoretisch wel, maar in de praktijk niet, want zij leven nog gewoon midden in de wereld. Zij denken zoals de wereld denkt enzovoorts. Dat is het probleem waar we de vorige keer min of meer mee geëindigd zijn. Namelijk dat men inderdaad gewoon leeft langs aardse normen, langs aardse gedachten enzovoorts. En dat men bovendien in het gunstigste geval dan nog van mening is dat onze zaligheid tot gevolg zou moeten hebben en eigenlijk ook nergens anders toe dient. Dat namelijk wij veranderd worden in ons leven en dat we wat makkelijker door de moeilijke omstandigheden van het leven heen komen, omdat we nou eenmaal iemand hebben die voor ons zorgt. We hebben een goede relatie daarboven, boven elke overheid en macht. Dus het moet toch lukken met zijn hulp te slagen voor het middenstandsexamen en dat soort dingen meer. Nee, dat heb ik echt wel eens horen zeggen hoor. Dus kom me nou boven, dus nou zeg ik dat ook maar. Hè? En het hele punt is dat het daarvoor niet dient, dat het daarvoor niet is en dat het uitdrukkelijk ook niet de bedoeling daarvan is. Waar het om gaat is namelijk dat wij voor de wereld gestorven zijn, voor de wereld dood zijn en dat er dus ook geen aardse normen aan gelovigen en medegelovigen zouden moeten opleggen. Dat is het verhaal. Het hele probleem is dat eigenlijk de boodschap dat Jezus Christus en die gekruist, dat die boodschap eigenlijk niet eens het evangelie is, hè? Want het evangelie, dat is geen evangelie. Dat meen je toch niet echt? Dat de blijde boodschap is dat de Heer Jezus voor ons gestorven is, dat meen je toch niet echt, hè? En anders zou ik u adviseren om daar dan toch even een halve minuut of zo, langer is niet nodig, om er even over na te denken. Dat is niet de blijde boodschap. De blijde boodschap komt daarna. Dit is het slechte nieuws. Het goede nieuws is, namelijk de blijde boodschap, het goede nieuws. De blijde boodschap is dat hij uit de dood is opgestaan en zodoende geworden is tot eersteling van een nieuwe schepping. Kortom, dat hij eeuwig leven tot stand gebracht heeft door zijn opstanding uit de dood. De dood waar hij, ik zeg het altijd wat populair, maar de dood waar hij aan de andere kant uitkwam, hè. Hij kwam er niet uit terug, hij ging er doorheen en kwam er aan de andere kant uit als de eersteling van een nieuwe schepping. Dat is de blijde boodschap. Zodat hij inderdaad de eersteling is dergenen die ontslapen zijn. De eersteling dus ook van de nieuwe schepping, opdat hij in alles de eerste zou zijn. Zijn woorden uit 1 Korinthe 15 en daarna Colossens 1. Dat is de blijde boodschap. Maar die blijde boodschap heeft geen zin als men niet eerst beseft dat men voor God naar de oude schepping dood is, gestorven is en begraven is enzovoort. Zolang men dat niet accepteert, heeft de prediking van het evangelie, echte evangelie bedoel ik dus, hè, ik heb bijna gezegd dat het volle evangelie, maar heeft de prediking van het echte evangelie geen enkele zin. Want wat betekent het dat wij nieuw leven hebben ontvangen in Christus in de praktijk, als we gewoon leven volgens de maatstaven en normen die in heel de wereld nou eenmaal gehanteerd worden? De eerste beginsel der wereld. Wet dus, dat is de ene kant van het verhaal, maar dat is eigenlijk de kant die in de Galatenbrief besproken wordt. Maar gewoon het denken van de wereld, want dat is wat in 1 Korinthe besproken wordt, waar namelijk gelovigen zich vasthouden aan de zogenaamde wijsheid van de wereld. Daar hebben we vorige keer uitgebreid over gesproken. Dat is die wijsheid die teniet gedaan is, zoals uiteengezet in hoofdstuk 1. Wij kennen, als het goed is, een andere wijsheid, namelijk de wijsheid Gods bestaande in verborgenheid uit 1 Korinthe 2 vers 7. Maar dat is niet de wijsheid van deze wereld. De wijsheid van de wereld houdt zich bezig met de carrière van de mens. Met de verbetering van het aardse bestaan, de verbetering van de wereld. U weet dat, hè? Verbeter de wereld. Mijn zwager zou, hè? Die is er nou niet, maar wat zijn mijn zwager? Nee, die had een variant. Ja, weet je het nog? Die zei, verbeter de wereld en begin bij de buurvrouw. Maar goed. Deze is niet Henk Zutphen. Nee, deze is niet. Nee. Andere zwager. Maar goed, maar verbeter de wereld en men begint dan meestal bij een ander, maar men zou bij zichzelf moeten beginnen. Maar dat is niet Bijbelse waarheid. Daar ben ik vorige keer min of meer mee geëindigd. Het gaat er niet om dat ons leven verbeterd wordt. Dat is de verkeerde indruk die helaas dikwijls in de prediking gewekt wordt. En dan zeg ik het nog netjes, want het is soms gewoon keihard de inhoud van de prediking. Namelijk dat ons leven verbeterd zou moeten worden. En dat is een groot misverstand. Het is een hele leugen eigenlijk. Ons leven zou niet verbeterd moeten worden. Ons leven zou vervangen. Veranderd. Dat is het woord in de Statenvertaling. Veranderd. Maar in de betekenis, de enige Bijbelse betekenis van de term, namelijk vervangen moeten worden. Er moet nieuw leven komen in de plaats van oud leven. En dat nieuwe leven houdt zich niet bezig met de verbetering. Dat kan ook trouwens niet, want het nieuwe leven kan helemaal niet verbeterd worden. Dus het leven van Christus, hoezo moet het verbeterd worden? Als je het idee hebt dat dat leven verbeterd zou moeten worden, dan dat is bijna godslasterlijk, want dan zeg je dat Christus niet volmaakt is. En ik ken er inderdaad die dat beweren. Die consequentie dus trekken. Die zeggen, we hebben een nieuw leven ontvangen, maar dat moet nog verbeterd worden. Het is het leven van Christus, dus Christus is nog niet volmaakt. Dat zal hij pas zijn in de toekomst. Echt waar, ik durf niet eens te zeggen wie dat allemaal zeggen, maar de tamelijk dicht in de buurt, denk ik altijd. Hè? Ja, zo gaat dat. Dat is precies de verkeerde conclusie. De gedachte is namelijk niet dat ons leven verbeterd moet worden, maar dat ons oude leven vervangen moet worden, ook in de praktijk, door dat nieuwe leven. Dat wil zeggen, officieel en juridisch is het al vervangen, want God telt in ons niet ons oude, maar ons nieuwe leven. Maar de bedoeling is dat in de praktijk van onze levenswandel dat nieuwe leven ook inderdaad op zijn minst de voorrang zou krijgen boven het oude. Of, want er is een andere Bijbelse term voor, dat het nieuwe leven zou heersen over dat oude. Omdat het oude voor God toch geen waarde heeft. En de bedoeling is dat wij leren verstaan dat dat oude ook inderdaad geen waarde heeft. En dat is het probleem van de Corinthiërs. Die houden vast aan allerlei normen en richtlijnen die nu eenmaal in de wereld gelden, die allemaal gericht zijn op de verbetering van het eigen bestaan en de verbetering van de maatschappij. Het milieu durf ik niet eens te zeggen, want dat hadden ze toen nog niet uitgevonden. Dat was toen nog wat anders, het milieu. Dat is zo, ja. Maar goed, daar hebben we het misschien nog wel eens over. Want kijkt u nou maar even mee in deze Korinthebrief. De eerste hoofdstuk, daar brengt de apostel naar voren dat de wijsheid van de wereld door God teniet gedaan is. En die wijsheid van de wereld is onder andere verbeter jezelf. Dan wel de wereld. Maar de wijsheid van de wereld is door God teniet gedaan. Daarna schrijft de apostel in hoofdstuk 2 en 3 over een wijsheid die daarvoor in de plaats komt. Een wijsheid Gods bestaande in verborgenheid die bedekt was enzovoorts. Dat is vers 7. Met name dan, ik noem er maar één, 1 Korinthe 2 vers 7, waar dat staat, en wat nog bevestigd wordt in vers 9, dat ontleend is aan Jesaja 64, datgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord enzovoorts. Dat heeft God ons geopenbaard door zijn geest, waarna de apostel in de volgende verse van het hoofdstuk vaststelt dat die wijsheid Gods niet ontvangen, niet gegrepen dan wel begrepen, worden, want dat is hetzelfde, niet ontvangen, niet gegrepen, dan wel niet begrepen worden door de natuurlijk ingestelde mens. Want die richt zich op die zinnelijke dingen. Hij is niet anders gewend, hij weet niet anders, hij blijft daarop gericht enzovoorts. Hij heeft daar wellicht ook problemen mee, heeft daar vragen over, maar die problemen worden niet opgelost en de vragen worden niet beantwoord, omdat de wijsheid Gods daar helemaal niet op inhaakt en helemaal niet bij aansluit. Wijsheid Gods sluit namelijk aan bij dat nieuwe leven wat wij in Christus hebben ontvangen. Vandaar dat heel veel Bijbelse boodschap gewoon langs de mensen en langs christenen heen gaat dikwijls. Gewoon omdat ze daar niet op zitten te wachten. Dat is hun wereld niet. Helaas. En zo is het bij de Korintiërs. En dus zegt Paulus, jullie zijn nog vleeselijk. Dat is het begin van hoofdstuk 3. Jullie zijn jonge kinderen in Christus, jullie hebben melk van noden en niet vaste spijs. En die melk bestaat erin, met name in dat men zou leren dat men inderdaad voor de wereld gestorven is. Der wereld gestorven en der wet gestorven, dat het oude niet meer telt, dat is heel fundamenteel enzovoorts. Waarna hij in de tweede helft van 1 Korinthe 3 spreekt over een fundament wat gelegd is, namelijk, dat is Jezus Christus, staat in vers 3. Vers 11 bedoel ik, vers 10 en 11, waar de apostel Paulus zegt, na de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als wijs bouwmeester, het fundament gelegd. Dat klopt, hij was namelijk degene die het evangelie gepredikt heeft in Korinthe. En hij zegt in vers 11, dat dat fundament is Jezus Christus. Nou, dat is wat hij gepredikt heeft in Korinthe. Dat lijkt me een duidelijke zaak. En vervolgens zegt hij nog in vers 10... dat een ieder ziet toe hoe hij daarop bouwen. Waarmee maar duidelijk moet zijn dat in het leven van de gelovigen niet gebouwd zou moeten worden aan die oude mens die verbeterd ontwikkeld zou moeten worden enzovoorts. Maar er zou moeten gebouwd worden op het fundament het welk is Christus. En dat is een heel totaal andere zaak. En vergis u niet, er zijn heel wat filosofieën in omloop of theologieën in omloop over de mens die geacht wordt rentmeester te zijn, want daar heeft men uitgevonden, de mens is een rentmeester en hij heeft dus de verantwoordelijkheid om zijn eigen talenten, want dat woord heeft men dan aan de Bijbel onttrokken en in het gewone spraakgebruik toegepast, hij zou zijn talenten, in de Bijbel krijg je talenten van God, maar hier spreekt men over de natuurlijke aanleg van de mens, noemt dat talent, alsof men die van God gekregen heeft. En men zegt dan, die talenten zou men moeten gebruiken en ontwikkelen, want het is een christelijke deugd om zo goed mogelijk je middelbare school door te komen, zoveel mogelijk te studeren, zodat je zo'n waardevol mogelijk lid wordt van de verondersteld christelijke samenleving enzovoorts. Nou, dat is dus volstrekt, maar dan ook volstrekt onbijbels. Want dit is niks anders dan de werking van zuurdezen. Waarbij het oude deeg, de oude mens dus, waarbij de oude mens zogenaamd tot ontwikkeling komt, maar hij komt niet echt tot ontwikkeling, hij zwelt alleen op. Hij lijkt alleen groter. Ja, soms kun je dat ook zien, hè? Ja. Hij zwelt alleen op, maar dat is de werking van zuurdezen. Maar de werking van zuurdezen is niks anders dan werking van verderf. Dan lijken de dingen groter, maar in werkelijkheid is het niet meer. Integendeel, het is zelfs hol. Dat staat ook in 1 Korinthe trouwens. Het gaat over opgeblazenheid namelijk. En hier staat het ook, want ik kom er zo op, want boven hoofdstuk 4 staat, juist, waarschuwing tegen hoogmoed. Want hoofdstuk 3 zegt, het fundament wat moet gebouwd worden op het fundament, niet aan de oude mens, maar het moet gebouwd worden op het fundament wat gelegd is, moet gebouwd worden verder op de prediking van het evangelie en in de praktijk gewoon, er moet gebouwd worden op het fundament, namelijk Jezus Christus. En als je bouwt met hout, hooi en stoppelen, ja, dat heeft geen zin, want dat gaat straks door het vuur, er blijft niks van over. Men zou moeten bouwen met goud, zilver en kostelijke stenen. Het gaat om geestelijke zaken, uiteraard. En dan weer eindigt het hoofdstuk in vers 19 met, of is 18, vers 18. Niemand bedriege zichzelf, zo iemand onder u dunkt dat hij wijs is in deze wereld, die worden dwaas, opdat hij wijs mogen worden. Zodat ik maar gezegd wil hebben dat deze drie hoofdstukken, van begin tot hier aan toe, over niks anders gaan, namelijk over het feit dat de wijsheid en dus de hele, al die gedachtegangen van de wereld bij God dwaasheid zijn. Men zou ze moeten loslaten, maar men zou die wijsheid Gods moeten ontvangen. En dat is precies wat de apostel Paulus later schrijft aan de Filippenzen. Dat is leuk, hè? Je hebt Romeinen en dan meteen erop volgt Korinthe. Maar het vervolg op Romeinen staat in Efeze en daar volgt meteen op Filippenzen. Zodat er verband is tussen Filippenzen en Korinthe. En in Filippenzen zegt de apostel, al wat ik van nature mee had, al zijn wijsheid die hij ook had, al zijn opleiding enzovoorts. Hij zegt, ik heb het schade geacht, schade en drek, hij herhaalt het zelfs. En hij zegt dat alles op dat ik Christus mogen gewinnen. En opdat ik hem kennen. Dat is wijsheid namelijk. Opdat ik hem kennen en de kracht van zijn opstaan, niet de kracht van zijn kruisiging uiteraard. Want we zijn nu in Filippenzen, niet meer in Korinthe. De kracht van zijn opstanding. En deel zou hebben aan de uitopstanding uit de doden. Misschien hebben we het daar nog eens over. Maar goed, maar in ieder geval gaat het over opstanding. Zie? Dus wat de apostel hier naar voren brengt is, men moet dwaas worden naar de normen van de wereld. En daarna kun je wijs worden. Maar dan met een wijsheid Gods die bedekt was, wijsheid bestaande in verborgenheid, de goddelijke wijsheid. En dat heeft alles te maken met het bouwen op dat fundament, het welk is Christus. En dan vers 19 van 1 Korinthe 3, want de wijsheid deze wereld is dwaasheid bij God, want er is geschreven, hij vat de wijzen in hun arglistigheid, maar van daaruit kun je rustig weer doorlezen, gewoon in hoofdstuk 1. Kun je het nog een keer lezen, sluit het weer gewoon aan. Zo moet je net zo vaak lezen, zodat je het verhaal begrepen hebt, denk ik altijd. Hè? Het is gewoon cirkel. en dan vers 20. En wederom, de Heere kent de overleggingen der wijzen dat zij ijdel zijn. En dan, niemand dan roemen op mensen, of op menselijke gedachten, of menselijke wijsheid, want alles is uwe, enzovoorts. En dan vers 23, doch gij zijt van Christus. En als het goed is, gij staat op dat fundament, namelijk Christus, en daarop zou gebouwd moeten worden. En waar het gaat om rentmeesters, wel, in de vertaling kun je het niet zien, maar hoofdstuk 4 begint inderdaad met die woorden. Alleen het is vertaald met uitdelers, maar er staat echt rentmeesters. Oikonomos. Daar staat, alzo houden ons ieder mens als dienaars van Christus, niet dienaars van de mens, of van de mensheid, om een betere mens te maken of een betere samenleving. Nee, alzo houden ons ieder mens als dienaars van Christus en uitdelers, maar daar staat oikonomos, en dus rentmeesters, economen, rentmeesters, dat is de normale vertaling van het woord, huishouders, maar rentmeesters der verborgenheden gods. Zie je wel? Hij beheert namelijk niet de wijsheid van de wereld om die te ontwikkelen. Volgens Filippenzen heeft hij die juist opgegeven. Maar hij beheert als econoom, als rentmeester, als huishouder, volgens de letterlijke vertaling van het woord, beheert hij de verborgenheden gods. Maar in 2 vers 7 stond wat het was. De wijsheid gods bestaan in verborgenheid. Het is die wijsheid gods die hij beheert. Maar onder dat beheer valt uiteraard dat hij die wijsheid ook uitdeelt. Daar gaat het om, hè? Want de vertaling met uitdelen is niet echt verkeerd, maar het is een beetje eenzijdige vertaling. Maar de gedachte is het wel, want hoe dan ook, de apostel Paulus namelijk zal die wijsheid Gods bestaande in verborgenheid aan die Korintiërs moeten doorgeven. Maar het zal u duidelijk zijn dat dat niet melk is, uit vers 2 van hoofdstuk 3, maar dat is nou inderdaad die vaste spijs. Uit hoofdstuk 3, 3 vers 2. Zeg ik het verkeerd? 3 vers 2. Niet melk, maar vaste spijs. Dat is die wijsheid Gods bestaan in verborgenheid. En wat de apostel hier in 1 Korinthe 4 zegt, is dat hij verantwoordelijk is voor die wijsheid, om die door te geven dus. Hij heeft die in beheer, hij moet die doorgeven. En hij is daarin niet een dienaar van de gemeente, laat staan een dienaar van de Korintiërs, hoewel hij dat is. Want hij is wel degelijk een dienaar van de gemeente, staat op andere plaatsen ook. Maar hij is in de eerste plaats daarin een dienaar van Christus. En meteen erop zegt hij dus in vers 2, en voorts, vervolgens dus, hè, wordt van die rentmeesters of uitdelers vereist dat elk getrouw bevonden worden. Slaat in de eerste plaats op hemzelf uiteraard. Maar die norm die geldt natuurlijk ook voor eventueel Apollos, die hij dan speciaal noemt in vers 6. Maar van hoofdstuk 3, maar eventueel ook voor Kefas, Petrus namelijk, die hij noemde al in hoofdstuk 1. Want er waren nogal wat lui in die gemeente in Korinthe, die inderdaad alleen maar melk verstrekten, en daarmee de groei van die gelovigen daar, dus inderdaad tegenhielden. Eerst is de melk positief, maar dan moet nog, na een poosje moet dat toch wel langzamerhand aan de olverit moeten, denk ik altijd, hè? In plaats van aan de moedermelk, maar goed. Nutritia, zoeken meer. Goed. Maar langzamerhand zou dat toch vaste spijs moeten worden. Maar dat werd het niet. En wat dus eerst positief is, namelijk melk voor jonge kinderen in Christus, wordt daarna negatief, omdat door die melk die jonge kinderen in Christus inderdaad jonge kinderen gehouden worden. En dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat ze volwassen worden. En wat medewerkers zouden moeten zijn, samenwerkers dus ook, maar medewerkers zouden moeten zijn van Paulus in zijn dienst aan Christus, blijken in de praktijk dan geworden te zijn tot tegenwerkers. Zij doen nog steeds hetzelfde wat ze altijd deden, maar zij worden, doordat ze daarmee bezig blijven, tegenwerkers. Zo gaat het nou eenmaal. Op zich is er niks tegen melk, maar het hangt er vanaf hoe lang die gelovigen die melk krijgen. Dan wordt het toch tijd om een verandering aan te brengen. Dat is nu eenmaal zo. Maar Paulus krijgt daartoe niet de gelegenheid, want die andere lui, die blijven die gemeente met melk voeden en doen net alsof dat het enige is wat er is. Maar de apostel verontschuldigt zich hier en zegt, van de uitdelers wordt vereist dat elk getrouw bevonden worden, want een dienstknecht van Christus is en blijft een dienstknecht van Christus en is aan hem verantwoording schuldig. Dat is een heel belangrijke waarheid. Hoe ver dat strekt, zou ik u niet kunnen vertellen. Maar wat mij persoonlijk betreft, ik denk altijd, wij zijn duur gekocht. En wij zouden, het is ook Korinthe, gij zijn duur gekocht, wordt geen dienstknecht van mensen. Dat zou je eigenlijk nooit mogen worden. En op welk punt iemand in dit soort arbeid een dienstknecht van mensen wordt, weet ik niet. Daar kan ik echt niet de grens niet scherp in trekken. Dat is heel moeilijk, maar voor mezelf heb ik hem heel scherp getrokken. Never, maar dan ook nooit mensen dienen. Dan loop ik ook niet het risico om ongemerkt de grens over te gaan. Maar het is wat vaak gebeurd, want wij denken vaak dat een voorganger, om maar eens een term te gebruiken, dat een voorganger in dienst staat van de gemeente. Dat wordt in de hand gewerkt natuurlijk, doordat zo'n voorganger inderdaad door de gemeente ingehuurd is, volgens een CEO wellicht, niet altijd, maar soms wel, hè? Wordt aangesteld. En tegen een vast salaris en onkostenvergoeding en noem maar op. Nou heb ik daar op zich niks tegen, maar het is de vraag of de man zich daarna nog echt vrij kan houden van mensen en zich bewust kan blijven dat hij niet die mensen moet dienen, maar dat hij de Heer moet dienen. Dat is een moeilijk geval. Het zou mij te moeilijk zijn in elk geval. Dus misschien zijn er legio die daar geen moeite mee hebben, maar het zou mij te moeilijk zijn. Die grens is te vaag. Men zou de Heer moeten dienen. En waar men dienstknecht van mensen wordt, wel, daar voer je dus de mensen met het voedsel wat ze prefereren. En wat ze gewend zijn. Zo gaat dat. En dus groeien ze nooit. Want aan eenzijdig voedsel. Als je het aan de baby overlaat, aan de kinderen overlaat, eten ze altijd pap. Pap en appelmoes. Hè? Als er geen appelmoes bij zit en lekker prak en dan moet er een smeuïg spulletje worden en zo moet het erin enzovoorts. Maar een beetje fatsoenlijk eten, daar krijg je de zoon niet in. Dat kost vaak heel wat problemen. Toch? Heb je als kind ook zo geleden? Ja, dat dacht ik al. Vandaar. Ja, maar goed. Maar zo is, in de geestelijke zin werkt dat heus precies eender. Maar goed, de apostel verontschuldigt zich en zegt, wat hij eigenlijk zegt wil ik wel gewoon Nederlands zeggen, wat hij eigenlijk zegt is, jullie willen wel niet meer naar me luisteren, maar het probleem is dat ik nou eenmaal een uitdeler, een rentmeester ben van de verborgenheden gods en van die wijsheid gods, en ik heb de verantwoordelijkheid om ook aan jullie die wijsheid te brengen. Per slot zijn jullie een gemeente die ontstaan is door mijn evangelieprediking. Dus valt onder mijn verantwoordelijkheid om ook voor de nazorg zorg te dragen. Met een spatie ertussen. Voor de toch? Dat zegt hij ook in de tweede Korinthebrief, schrijft hij dat uitgebreid. Hij zegt, jullie zijn mijn werk, zijn het resultaat van mijn arbeid. Hij zegt, ik werk nooit op plaatsen waar anderen al geweest zijn. Hij zegt eigenlijk, dat zouden anderen ook niet moeten doen. Maar hij zegt, ik werk nooit op plaatsen waar anderen al geweest zijn. En dat ik jullie zulke brieven schrijf die jullie niet hebben willen, dat komt gewoon omdat ik nou eenmaal trouw moet zijn aan degene in wiens dienst ik sta. En die gemeente daar in Korinthe. Of je dat leuk vindt of niet, is mijn verantwoordelijkheid. Want het is door mijn arbeid ontstaan. Er is geen spel tussen te krijgen. Maar de Korintiërs blieven het niet. Slechte eters dus. En nou ben ik hier nog maar in 1 Korinthe 3 en 4. Maar tegen dat je in 2 Korinthe 11 en 12 bent, gaat het daar nog over. Dat was heel dramatisch, moet ik zeggen. Ja, lees het maar een keer door. Zo achter elkaar gaat het nog steeds over. Ze blieven het niet. Maar hij zegt, ik moet het nu eenmaal doen. En hij brengt het heel sterk naar voren in vers 3. Mij is voor het minste dat ik door u lieden geoordeeld word. Of geoordeeld word door mensen in het algemeen, door een menselijk oordeel. Ja, ik oordeel ook mijzelf niet. Dat is heel verstandig. Ik vind het is tegenwoordig positief, hè. Je eigen werk evalueren enzovoorts. Je eigen werk beoordelen. Dat is toch zo? Dat hoort tegenwoordig zo. Evalueren heet dat. Ik heb de hele middag geoefend om het te kunnen uitspreken. Evalueren. Maar de apostel Paulus zegt, ik oordeel ook mijzelf niet. Met welke maatstaven moet je dat dan meten? Dat is niet te zeggen. Je moet gewoon als dienstknecht van God trouw zijn aan degene die je gesteld heeft. Zoals Christus als dienstknecht van God ook trouw is aan degene die hem gesteld heeft. Hebreeën 3. En moeilijker is het niet. Maak het leven tamelijk simpel, dat moet ik u zeggen. Toch? Ja. En daarna zegt hij, vers 4, want ik ben mezelf van geen ding bewust. Hij zegt, ik heb toch geen normen om die aan te leggen. Doch ik ben daardoor niet gerechtvaardigd, maar die mij oordeelt is de Heer. En niet nu, maar in de toekomst pas. Zo dan oordeelt niet voor de tijd, totdat de Heere zal gekomen zijn, welke ook in het licht zal brengen hetgeen in de duisternis verborgen is, en die zal openbaren de raadslagen der harten. Want dat is wat God oordeelt. De mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. En dat is een van de problemen van de Korintiërs. Zij zien aan wat voor ogen is en hebben daar problemen mee, maar het hart kennen ze niet en het hart van de apostel Paulus ook niet. Men lezen 2 Korinthe 9. Nou ja, dan zet de apostel uiteen wat er in zijn hart is. En hij zet uiteen dat zij zich vergissen wanneer zij een oordeel over hem hebben. Maar goed, daar kan ik nou niet op ingaan. Te ver, te grote zijstraat zal ik maar zeggen. Maar dat is waar het om gaat. Het gaat om wat in het hart is. Maar wat de apostel tegelijkertijd naar voren brengt, is dat een dergelijk oordeel niet alleen zal komen over het werk van de apostel Paulus, maar net zo goed over de werken der Korintiërs. Als ze dat tenminste begrijpen. Dat waag ik te betwijfelen, maar vooruit. God zal openbaar maken hetgeen verborgen is, ook wat verborgen is in de harten der mensen. En als dan, einde van vers 5 van hoofdstuk 4, als dan zal een ieder lof hebben van God. En daar gaat het om. En Paulus zegt van jullie heb ik geen lof, want dat, nou even gewone woorden en tussen de regels door. Hij zegt, van jullie krijg ik geen lof. Hij zegt, maar daar gaat het ook eigenlijk niet om, als ik straks maar lof krijg van God. Want die zal mij oordelen. Niettemin, de apostel is wel teleurgesteld in de Korintiërs. Hij zit er dus wel mee, maar niet om persoonlijke redenen, maar gewoon om de tragiek dat deze mensen weliswaar behouden geworden zijn, wedergeboren zijn, maar hun leven niet stellen in de dienst van de Heer, maar gewoon blijven leven naar de normen die gewoon in de wereld gelden. Nou. En dat komt dan ook in de volgende hoofdstukken, want dan krijg je 1 Korinthe 5, daar staat boven de zedeloosheid in de gemeente te Korinthe. Nou ja, dat zal dan wel, dat komt altijd het eerste, hè. Bedenk, het eerste was de waarschuwing tegen hoogmoed, hè. Dat is het meest kenmerkend in de wereld, want onder ons gezegd, je kunt natuurlijk wel zeggen, de mens in de wereld probeert zichzelf te ontwikkelen om een goed rentmeester te zijn, om te maken van het leven wat er is. Maar vergis u niet hoor, vergis u niet. Dit is de ene kant om het te vertellen. Hè? De andere kant is gewoon dat de mens gedreven wordt door hoogmoed, dat hij zich graag wil verheffen boven de ander en daar zijn leven lang aan werkt. En dan kun je als christen wel zeggen, nee, het is goed, het is gewoon rentmeesterschap. We hebben de plicht om onze talenten die we van God gekregen hebben. Wanneer? Bij geboorte of wedergeboorte? Bij geboorte bedoelt men altijd hoor. Maar het is verplicht om onze talenten te ontwikkelen enzovoorts. Tot eer van God. Dus vergeet het maar. Het is precies wat de wereld doet. En die zegt er misschien niet hardop. Maar daar gaat het alleen maar om de hoogmoed. Zoveel mogelijk bereiken. Zoveel mogelijk macht uitoefenen over anderen enzovoorts. Dat is het dan. En het is in wezen niks anders dan het evangelie van Satan. Die zegt, als je nou maar goed je best doet, dan zul je worden als God. De Satan zelf zei, ik doe goed mijn best, ik wil worden hoger dan God. Maar die had toch kunnen zeggen, met een smoesje, ik moet toch de talenten die ik gekregen had, die ik gekregen heb van nature, wanneer dan ook, die moet ik toch ontwikkelen om zo ver mogelijk te komen, zo hoog mogelijk te komen, op de beroemde maatschappelijke ladder, ja. Ja, die men dan plat neerlegt voor dat doel, maar goed, daar gaat het nou niet over, hè. Maar inderdaad, ja, dat is het verhaal. Het is maar van welke kant je het bekijkt. En ik bedoel dat heus niet cynisch. Het is gewoon de realiteit dat de mens in de praktijk van zijn leven meestal in de eerste plaats geleid wordt door hoogmoed. En wat er vanaf geleid is, jaloezie. Wat de Statenvertaling noemt nijd of nijdigheid. Maar in wezen is dat hetzelfde. Afgunst dus. Maar het is gewoon satanisch, dat zijn kenmerken van Satan, die heeft het uitgevonden. Het is gewoon de werking van de zonde. Het groot moeten worden, het hoog moeten worden, opklimmen, weet je wel. Opklimmen, tot God naderen, of een toren bouwen met zelfgebakken stenen, weet je wel. Nee, ik noem maar een paar Bijbelse beelden zo, hè. Die toren van Babel, weet je wel. Of de toren van Siloam, dat is die van de wet namelijk. Die viel trouwens om. Ja, ongeluk in de bouw. Maar zo gaat het dan, dat je bereid inhoudt, niks mee, het lukt toch niet. Maar dat is ook geen evangelie. Waar het om gaat is dat wij nederig zouden moeten zijn. Dat zou men, dat zei de Heer al, dat zou men van de Heer Jezus zelf moeten leren. Leer van mij dat ik nederig ben en zachtmoedig. In de zin van geloven, dat ik luister naar het woord Gods enzovoorts. En de andere apostelen zeggen het ook, Paulus zegt het ook. Dat men, dat is trouwens meer de strekking van de Filippense brief, dat men namelijk de gezindheid van Christus zou moeten hebben, die God even gelijk was, maar die het geen roof geacht heeft zichzelf te vernederen. Ik citeer het altijd anders dan het staat, maar goed. Maar die het geen roof geacht heeft zichzelf te vernederen, die de gestalte van een dienstknecht, niet de meester, die de gestalte van een dienstknecht heeft aan, een slaaf dus, heeft aangenomen. En in gedaante gevonden, als mens heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood des kruises. Nou, daar staat daar, die gezindheid zij in u. En daar gaat de rest van de Filippense brief ook over, dat de gelovige niet zou heersen, maar inderdaad, dat de gelovige zou dienen. Hij heeft een dienende taak. We zijn dienaren geworden van het nieuwe verbond, waarbij onze bekwaamheid, 2 Korinthe 3, waarbij onze bekwaamheid uit God is, enzovoort. We hebben een dienende taak. En die dienende taak krijgt in de praktijk gestalte in onze dienende taak in de gemeente. Dan zal ik u nog eens wat vertellen. Sommigen denken dat een voorganger in de gemeente de baas van die gemeente is. Maar dat is een misverstand. Naar Bijbelse norm is hij net het tegenovergestelde. Hij dient de gemeente. Niet in opdracht van de gemeente trouwens. In opdracht van God, maar hij dient de gemeente. Het minste werk, zal ik maar zeggen, het laatste werk, het domste werk wat er is, dat zou je moeten doen. En dan is te hopen dat er anderen zijn die dat eventueel overnemen, maar hij zal in ieder geval die bereidheid moeten hebben. En dat is ook een belangrijke waarheid, want het werk van een voorganger wordt door velen, door oprechte gelovigen, dikwijls geambieerd, maar het risico zit erin dat men dat ambieert omdat men graag, dat men wellicht toch misschien gedreven zal worden door hoogmoed, wellicht, hè. Het zou erbij in kunnen zitten. En het is verkeerd. Men zou moeten dienen, men zou de Heer moeten dienen in de meest eenvoudige dingen. Tafels klaarzetten, de zaal aanvegen, de verwarming op tijd aanzetten, noem maar wat. Koffie zetten, als je tenminste koffie hebt na afloop of zo, of in de pauze. Dat soort gewoon meest eenvoudige dingen. Andere mensen ophalen die geen vervoer. Ik schiet me zo gauw niks anders te binnen. Wij gingen vroeger met vader mee naar gebouw Irene in Bodegraven. Om de zaal schoon te maken op zaterdag. Want zondag was een samenkomst en dat moesten we zelf doen. En vader zelf nam de bezem en klopte de matten uit enzovoort. Nou, zo hoort het ook. Ik zeg niet dat per se zo zou moeten, maar men zou in ieder geval de bereidheid moeten hebben om dat te doen. Het is heel wat anders dan te zeggen, ik ben niet de voorganger. En deze week ben jij of jij aan de beurt om die rotklusjes op te knappen. Sorry voor het woord, maar zo werkt dat. Want een voorganger is voorbeeld, staat er. Voorbeeld voor de kudde. Nou, daar gaat het om. En dat geldt niet alleen voor voorgangers, dat geldt voor elke gelovige. Elke gelovige is bekwaam gemaakt om dienaar van het nieuwe verbond te zijn. Elke gelovige heeft een dienende taak in de gemeente. Nou goed, dat is dus waar het om gaat. En er komt dus in wezen helemaal geen hoogmoed aan pas, als het goed is. Nou, dat is het eerste dus, die hoogmoed. Daarna wordt genoemd in hoofdstuk 5 de zedeloosheid. Nou, dat er staat dat die dingen zelfs onder de heidenen niet genoemd worden, dus ik zal ze nou ook verder niet noemen. Als we de Korinthebrief echt bespreken, dan ga ik er wel op in, maar nu dus niet, hè. Dan krijg je hoofdstuk 6, rechtszaken tussen broeders. Dat is voor velen een zeer problematische zaak. De apostel Paulus zegt namelijk dat men dat niet zou moeten doen. Dat men als gelovige onderling niet zijn recht zou moeten zoeken bij de aardse of bij de wereldse rechter. Om de dood eenvoudige reden dat men voor de wereld nog eenmaal gestorven is. Hoezo zoekt men recht bij ongelovigen? Dat staat hier allemaal in, hoor, in het hoofdstuk. Hoezo zoekt men recht bij ongelovigen? Het is trouwens een heel eigenaardig verschijnsel dat mensen menen gelijk te hebben als ze het krijgen. En dat is een misverstand. Trouwens, men behoort alleen gelijk te krijgen als men het al heeft. Maar ik zeg altijd, als men het heeft, hoeft men het niet te krijgen. Dat is nergens voor nodig. En als men het krijgt en men heeft het niet, dan is er ook wat mis. Dus wat heeft het voor zin? De apostel zegt dan ook uiteindelijk gewoon, waarom leidt gij niet liever schade? Dat is vers 7 van hoofdstuk 6. Hè? Waarom leidt gij niet liever ongelijk? Waarom leidt gij niet liever schade? Want wat maakt het uit? Als we hier schade lijden, als wij gelovigen zijn, en we horen tot die nieuwe schepping waarvan Christus het hoofd is, en als het Christus is die ons oordeelt, betekent dat gewoon dat wij inderdaad de vergoeding voor deze schade en voor dit ongelijk zullen krijgen in de toekomst. En de apostel ziet zelfs kans het om te draaien en die zegt, nou dat is mooi als je hier schade lijdt, dat komt goed uit, want de vergoeding krijg je straks en die heb je dan voor eeuwig. Kan nooit verkeerd zijn. Maar dan moet je wel de blik gericht hebben inderdaad op de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dus gewoon Romeinen 8 hoor trouwens. Hè? Want ik ben verzekerd dat het lijden van deze tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. En de uitspraak van de Heer over dat wie hier schade lijdt, zal ik maar zeggen, ik zeg nu met algemene woorden, die ontvangt daarvoor 100-voud weder, staat er. Dus waarom zou je je recht zoeken als gelovige notabene, je recht zoeken in de wereld, heeft geen enkele zin, dat is wat de wereld doet. Die denkt dat je hier op aarde recht kunt krijgen. Of men doet in ieder geval alsof. Dat is dwaasheid, want recht bestaat hier niet. Het echte recht, de echte rechtvaardigheid Gods, die van God komt, dat is de enige echte rechtvaardigheid die er is uiteraard, die is betoond en die wordt betoond in de dood en opstanding van Christus. Want God heeft Christus voorgesteld tot een verzoening, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. En rechtvaardigheid houdt in dat de zondaar sterft, opdat hij als gelovige vervolgens uit die dood zou opstaan en zou deel hebben aan een nieuwe schepping waarin sowieso geen onrecht is. Dat is rechtvaardigheid. Met andere woorden, wie wij ook zijn, gelovig of ongelovig, als wij recht zoeken, dan leidt dat tot onze executie. Dus waarom zou je recht zoeken? Dus je weet dat je een zondaar bent en uit genade bent zalig geworden, waarom zou je recht zoeken daarna? En dat in een wereld voor welke je gestorven bent, juist op grond van het recht. Dat kan niet, het bestaat niet. Alleen, ik geef toe dat dit dwaze gedachten zijn voor de natuurlijke mensen, voor de wereld. Maar het is wijsheid Gods hoor. De Heer zelf zocht zijn recht niet. De Heer Jezus zelf zocht de rechtvaardigheid Gods. En wat gebeurde er dus? Hij werd veroordeeld. Ten onrechte, maar hij werd veroordeeld. Maar juist daardoor werd hij oorzaak voor eeuwige zaligheid en rechtvaardigheid dus, hè, voor degene die in hem geloven, Hebreeën 5. Nou, waarom zouden wij een andere weg gaan? Ik zeg niet dat ik zo'n goed voorbeeld ben, hoor. Je zit me nou aan te kijken van, dat zeg ik niet, maar dit is gewoon Bijbelse waarheid. Nou goed. En dan vervolgens, vers 12. De waarschuwing tegen ontucht, dat gelooft u zelf al, hè? Waar het eigenlijk om gaat is de waarschuwing dat de mens zich niet, dat de gelovige zich niet zou moeten verbinden met de wereld, want dat is eigenlijk ontucht. En hoererij. Dus in het Oude Testament is het dat al, onder het Nieuwe Verbond is het dat ook. Daarna krijg je die kwestie van het huwelijk, dat schijnt een, 1 Korinthe 7 is dat, dat schijnt, hoe noemen ze dat ook alweer? En hoe noemen die Rooms-Katholieken dat nou? Een sacrament, ja. We talen zij niet meer wat ze zijn. Een verborgenheid, een mysterie. Een sacrament noemen zij dat. Zo van, het heeft iets met de zaligheid te maken, dat huwelijk. En binnen het protestantisme schijnt dat ook nog zo te zijn. En ik zal niet ontkennen dat een van de belangrijkste instellingen, maar het is niet het goede woord denk ik, maar laat ik het maar gebruiken, een van de belangrijkste instellingen is binnen de oude schepping, een van de mooiste ook, een van de meest waardevolle, ook een van de met de meest rijke betekenis, omdat de vereniging van man en vrouw natuurlijk nog altijd een uitbeelding is van de vereniging tussen de schepper en de schepping, waaruit dan nieuw leven, nieuwe schepping tot stand komt enzovoorts. Maar niettemin Zoals wij het huwelijk hier op aarde kennen, moet men het niet beschouwen als alles wat ik nu zeg zal tegen me gebruikt worden. Dus dat wordt wat moeilijk, hè. Maar men zou het niet op dat hoge niveau moeten stellen waarop men het dikwijls plaatst. Want hoe dan ook, het huwelijk tussen man en vrouw, ook tussen gelovige mannen, tussen gelovige vrouw, blijft een inzetting van het vlees en van de oude schepping. Daarmee wil ik niet zeggen dat het dus niks voorstelt. Integendeel, ik heb er een bijzonder hoge dunk van. Al geloven weinigen dat, helaas. Maar dat hoef ik nou gelukkig niet te verklaren. Ik heb er een bijzonder hoge dunk van. Maar het is bepaald niet zo dat men daarin zich goden wel behagelijk kan maken of zo. Dat is absoluut niet het geval, want er blijft een aardse en vleeselijke instelling. En eigenlijk mag ik wel zeggen, als er dan al iets vleeselijk, ik zei niet zondig, maar als er dan al iets vleeselijk is, dan is het juist het huwelijk. Sorry, maar men leest 1 Korinthe. Het is bijna gênant om te zien hoe vleeselijk de apostel Paulus het huwelijk beschrijft. En hij zegt ook niet voor niks. In ieder geval, als je de Heer wil dienen, en dat zou elke gelovige moeten willen, als je de Heer wil dienen, kun je beter helemaal niet getrouwd zijn. Dan zeg ik het nog netjes, want hij zegt het veel sterker. Ja, dus ik wist het wel. Ja, dat is waar. Maar goed. Hè? Dat wil zeggen, er zijn dan allerlei problemen mee, maar wat de apostel naar voren brengt is dat aardse problemen zijn en niet goddelijke of geestelijke problemen. Het zijn vleeselijke problemen. En aangezien het toch vreselijk is, kun je dus om die problemen die eraan vastzitten te voorkomen, het beste maar helemaal niet trouwen. Dat is wat er staat. Hij zegt alleen, dan moet je wel zo zijn als ik. Maar dat is niet iedereen. Dus, nou ja, daar ga je dan weer. Maar dat is ook de strekking van het vers wat men nooit wil begrijpen. Even kijken of ik het zo gauw kan vinden. Waar staat... Oh ja, dat is vers 26 van 1 Korinthe 7. Ik houd dan dit goed te zijn om de aanstaande nood, dat het, zeg ik, de mens goed is al zo, namelijk ongetrouwd, te zijn. Om de aanstaande nood. En dat wordt meestal weggeredeneerd. Dan zegt men, nou, die aanstaande nood, dat komt dat die Korintiërs dachten dat de grote verdrukking binnenkort zou komen. Nou en... Korinthe zegt ook, God heeft ons niet gesteld tot... verkrijgen we toorn, maar tot verkrijging van zaligheid. Voor die grote verdrukking zijn we toch weg. Dus daar gaat het niet over. Die aanstaande nood, die betekent gewoon de nood die dan komt, de problemen die dan komen, dat zijn de gewone problemen van en in het huwelijk, huwelijkse problemen. Want waar twee mensen aan elkaar verbonden worden, of je zegt voor de rest van hun leven, daar ontstaan heus, dat kan niet missen, problemen. De mens heeft gewoonlijk al problemen met zichzelf. Je mag aannemen dat hij ook problemen krijgt, dus met zijn huwelijkspartner, of hoe dat tegenwoordig maar heet. Dat is nou eenmaal zo. En dat zegt hij ook. En daarom zegt hij, kun je beter ongetrouwd zijn, heb je die problemen in ieder geval niet. Nou ja, nog een paar dingen. Het zou je gedacht zijn hoeveel dienstknechten van God inderdaad via een huwelijk van die dienst aan God worden afgehaald. Dat meen ik echt. Ik mag niet uit de school klappen natuurlijk, maar het is echt zo. Gewoon omdat ze hun dienst aan de Heer niet volbrengen kunnen, omdat ze getrouwd zijn en met anderen rekening moeten houden. Andersom komt het ook voor, gelukkig. Maar goed. Maar waar het om gaat, is dat weliswaar het huwelijk op hoog pijl staat binnen de oude schepping. De schepping van die schepper, van God. Dat is zonder meer zo. Maar neem niet weg dat het in de nieuwe schepping geen enkele rol speelt. Daar heeft het niet mee te maken. Daar staat het naast. Dus zegt de apostel, dan kun je beter niet getrouwd zijn, dan heb je die problemen ook niet. Dat is een heel eenvoudige waarheid. En over die nieuwe schepping, zegt hij ook in Korinthe, over die gemeente, daarin is man of vrouw. En in de opstanding, maar dat is eigenlijk ook in de gemeente, in de wedergeboorte namelijk, in de opstanding, daar is geen huwelijk. En waar het gaat om lichamelijke opstanden, daar zijn de opgestaanden, zijn daar de engelen gelijk. Die huwen niet en worden niet in huwelijk genomen. Dat is een eenvoudige verklaring. Ja, jammer hè. Maar goed, er is een eenvoudige verklaring voor. Het huwelijk heeft van alles te maken met de voortplanting. Je kunt zeggen wat je wilt, maar dat is de, of je dat nou leuk vindt of niet, of orthodox vindt, of het maakt me niks uit, het is nou eenmaal zo. Dat is de essentie van het huwelijk, de voortplanting. Maar voortplanting in onze oude wereld is er alleen omdat deze wereld aan het verderf onderworpen is. Als er geen dood was, zou er geen voortplanting zijn. Nodig zijn namelijk. En aangezien in de nieuwe schepping de dood niet is, is daar dus ook geen voortplanting. Vanzelfsprekend. Ja, jammer hè, zuster. Ja. Nou goed. Ja, ik weet wel, dat roept allerlei emoties op. Bij mij ook. Het is moeilijk genoeg om erover te praten, maar niettemin zo is het nou eenmaal. Dat wordt hier uiteengezet. En bovendien, voor deze wereld zijn we gestorven, dus wat het huwelijk betreft, dat hebben we ook achter ons gelaten. Want dat is wat de apostel naar voren brengt. Ja. Nou goed. Dat is hoofdstuk 7. Over vleeselijke dingen gesproken. Hoofdstuk 8 volgt dan. Het offervlees. Nou, we toch over vlees hebben. Jawel. Het offervlees. Of je wel gemeenschap mag hebben dan aan dat wat aan de afgoden geofferd is. Nou, het eerste antwoord is ja. Want wij zijn nieuwe schepselen in Christus. En in die nieuwe schepping kennen wij geen afgoden, dus ook niet iets wat aan de afgoden geofferd is. Dus we zouden de vraag eigenlijk niet eens mogen of moeten hebben. Dat is de redenering, die leest u maar na. Ik zeg het maar nu in zijn algemeenheid. Maar dat is de gedachtegang. Hoezo afgoden? Paulus zegt, wij weten dat een afgod niets is in de wereld. Vers 4. En wij zijn niet eens van de wereld, dus het argument kan daarna nog versterkt worden. Hij zegt, wij weten dat een afgod niets is in de wereld. En dat er maar één god is. Wij erkennen geen afgoden. Ze zijn er wel. Dat is waar. Maar ze zijn overwonnen. En bovendien, maar er komt de apostel in Korinthe niet eens aan toe. Wij zijn met Christus gezet ver boven alle overheid en macht en kracht. En heerschappij en alle naam die genaamd wordt. We staan daarboven. Letterlijk dus, we staan daarboven. En ondanks andersluidende verhalen, in deze Korinthebrief en later in Timotheus ook, wordt gezegd dat niets onrein is in zichzelf. Dat de wereld en de natuurlijke mens daar anders over denkt, en zeker dikwijls ook de godsdienstige mens, of juist de godsdienstige mens, ja, daar kan ik ook niet helpen. De schrift zegt, er is niets onrein in zichzelf. Er wordt gezegd, alleen die acht iets onrein te zijn, dien is het onrein. Of in gewoon Nederlands, als wij van dingen vinden, redeneren, in onze gedachten dat het onrein is, dan is het ook onrein. Maar in zichzelf is het niet onrein, het wordt onrein omdat wij het onrein verklaren. In onze gedachten, aan onze gedachten ligt het dus. Dat is waar, wij denken bijvoorbeeld dat we bepaalde dingen niet mogen. Dat vinden wij, of dat denken wij, of dat hebben we onszelf wijs gemaakt, of een ander heeft het ons verteld, dan wel gepredikt. En op het moment dat we dan die dingen toch doen, krijgen wij last van ons geweten. Kun je nagaan hoe onrein het is, want ons geweten wordt besmet. Staat hier ook, wordt geweten besmet. Maar de fout zit alleen in onze gedachten. Want als wij niet weten dat iets niet mag, en we doen het, krijgen wij geen verontreinigd geweten. Ja, zeg maar. Petrus moest het ook leren, hè? Die moest leren zwijnenvlees. U was de eerste Duitser, zeggen ze dan. Maar goed, hij moest leren varkensvlees te eten en dat soort dingen meer. Hij moest ook leren dat de dingen niet onrein waren in zichzelf. Zit in de gedachte alleen. Dat kan het ook niet helpen, maar dat is Bijbelse waarheid. En dan nou weet ik wel dat men zegt van ja, maar dingen die aan de afgoden geofferd zijn, dus occult. En als je daarvan eet of daarin betrokken wordt, dan raak je daarmee besmet. Ja, als je dat verhaal gelooft wel. Dat is ook zo. Maar je moet je dat niet aan laten praten, dan word je er ook niet mee besmet. Ik heb eens iemand gekend, die heeft mij uitgebreid uit de doeken gedaan hoe het was. Die had altijd last van de rug of zo. En u weet hoe dat gaat, de hele leeftocht aan medicijnmeesters, u kent dat, hè? Enzovoorts. En dat hielp allemaal niks. Totdat die iemand die ging naar een magnetiseur, geloof ik. Nou, dat weet ik trouwens niet, maar in ieder geval iets alternatiefs. En dat hielp. Ja, En toen, daarna, jaren later pas, hè, toen de kwaal dus definitief werd, toen, jaren later, toen kreeg diezelfde iemand kreeg een boek in handen van de koninklijke domein. Nee, voor iets aan andere domeinen was het, maar goed. Maar in ieder geval kreeg een boek in handen waarin stond dat demonisch was en dat je dan in de macht van Satan of zo terechtkwam enzovoort. En toen was het fout. Die iemand kreeg toen dus last van alles en nog wat enzovoorts. En meende toen in de macht van Satan te zijn. Maar al die jaren was die gedachte er niet hoor. Niks van gemerkt. Totdat het gezegd werd dat het zo was. Dan krijg je de omgekeerde wereld. Eerst wordt er God voor gedankt voor de genezing. Dat was echt zo. En daarna komt iemand zeggen, nou het was niet van God, maar het was van de duivel. En dan moet je je excuseren bij God dat je helaas genezen was. En vragen of je alsjeblieft maar weer ziek mag worden of zoiets. Ik bedoel... Nee, ik spot daar niet mee, maar het zijn heel serieuze problemen. Het punt is gewoon, die dingen zijn niet onrein in zichzelf. Wij weten sowieso niet hoe die dingen in elkaar steken. We weten niet hoe medicijnen werken. Nee, dat zegt mijn dokter ook. Wij weten niet hoe medicijnen werken. We weten hooguit dat ze werken. En wat ze zo al teweeg brengen, hopelijk. Maar waarom dat werkt, wat het precies doet... Dat weten wij niet. En van andere alternatieve vormen weten we ook niet of het werkt enzovoorts. En of iets demonisch is of niet, hoe weet je dat? Van een beeldje staat in de hoek van de kamer. Hoe kun je weten of het demonisch is? Hoe weet je dat? Dat is maar één manier. Moet je naar vragen. Moet je zeggen, wat is dat voor een beeldje? Dat heb ik een keer gehad. Was ik bij christenmensen in huis... Nee, die zagen niet zo bleek als jij. Maar meer wil ik daar niet van zeggen. Maar wat bij Christenhuis is, wat is een aardig beeldje. Ja, dat was een demon. Wat verder niet, dat was een demon. Die mensen klaagden wel dat ze af en toe 's nachts wakker werden... en dat er een heel leger soldaten over de galerij van de flat marcheerden. En dat was zo lastig, want daar konden ze niet van slapen. Kun je voorstellen? Of geloof je het niet? Dat is echt waar, hoor. We zien dat echt niet, dat was echt zo. Maar ja, zolang daar dingen in huis staan waarvan ze zeggen dat is een demon. En zich daar ook mee bezig doen. Dat staat wel degelijk op een speciale plek dan enzovoorts. En er gebeuren allerlei dat soort occulte verschijnselen. Ja, waar ben je dan ook mee bezig? En oma die kwam af en toe aan de deur enzovoort midden in de nacht. Maar die was al jaren tevoren overleden. Dat is natuurlijk heel vervelend, ja. Maar goed, als je daarmee bezighoudt, daarin gelooft, want dat is het hele probleem, die gedachten gaan daar naar uit, dan heeft dat zo'n uitwerking. Maar waar je van niks weet en er niks van wil weten, is er geen enkel probleem, zo werkt het echt. En dat staat ook in, dat is niet alleen ervaring, dat staat ook in de Bijbel, daar staat, eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt. Was dit hoofdstuk? Of was het... Nee, dat is hoofdstuk 10, want dan komt de apostel er even op terug. In hoofdstuk 10, vers 25. U weet toch dat bij de Grieken werd alle vlees eerst aan de afgoden geofferd alvorens het gegeten werd. Hè? Dat is het verhaal. Hè? Dus bij de slachting, alle slachting was bij de Grieken ook ritueel. Het was dus sowieso aan de Griekse goden of afgoden geofferd. En dat is een beetje problematisch. Als je dus bij de slager wat gaat halen, dan zal ik maar zeggen, dan is het al aan de afgoden geofferd. Niks anders, dat is nu eenmaal zo. Waarna sommige christenen zeggen, nou dan mag je geen vlees eten. Want het is aan de afgoden geofferd. Maar Paulus zegt, eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt, vers 25 van hoofdstuk 10, niets ondervragende om des gewetens wil. Wat zegt hij dus? Je kunt het beste niet weten, je moet er niet naar vragen, het mag je gedachten niet hebben, wij herkennen immers geen afgoden. Het hele punt is, dan werkt het ook niet. Dit soort echte afgoderij, demonie, occultisme, of hoe het maar heten mag, werkt niet als je niet je gedachten daarop richt. Als je ze niet erkent, zal ik maar zeggen, dan werkt het absoluut niet. Die lui hebben geen macht over iemand die er niet in gelooft of die daar niks mee te maken wil hebben of wat dan ook. En zeker niet waar het gaat om gelovigen die zich uitdrukkelijk van dit soort zaken distancieren. De apostel zegt wel dat het niet eenvoudig is om als je altijd gewend bent geweest die afgoden te dienen, om je daarvan los te maken en er niet meer aan te denken om dat uit je gedachten, dus uit je geweten te bannen. Dat staat hier ook in hoofdstuk 8. Dat kan dus problematisch zijn. Maar in onze dagen ligt de problematiek hier in onze Nederlandse samenleving. En zelfs Nederlandse christelijke samenleving volstrekt andersom. Wij leren gewoon op de gereformeerde lagere school dat de afgoden enzovoorts niet bestonden. Dat bleek niet zo te zijn. Maar het is ook niet verkeerd om te denken dat ze niet bestaan. Want als je gelooft dat ze niet bestaan, heb je er ook niks mee te maken. En tasten ze je leven, je gedachten niet aan. Je omgeving wellicht wel, want die houden zich er misschien wel mee bezig. Maar als je er niet in gelooft, als het niet is, doet het je ook niks. En dat is Bijbelse gedachte. Dingen die in onze gedachten geen rol spelen, spelen in ons leven ook geen rol. Die gaan aan ons voorbij. Daar zijn we immuun voor. Want hoe dan ook, heel ons leven speelt zich eigenlijk af in onze gedachten, of eigenlijk moet ik hier wijzen, naar bijvoorbeeld in ons hart namelijk. Heel ons leven is onze beleving. En dingen die we niet kennen, niet erkennen, maken geen deel uit van onze beleving en doen ons dus niks. Bovendien, ik wil het nog wel sterker zeggen, ik geloof dat je het inderdaad zelfs andersom kunt zeggen. Ik vind het een goede grap als vlees wat aan de afgoden gewijd is, vervolgens vergeten wordt door mensen die absoluut geen afgoden kennen of erkennen en die benadering zien zelfs geloven dat zij hoger zijn dan die afgoden. Dat vind ik mooi beledigend voor die demonen en voor de duivel zelf. Ja, ja. En ik vind het ongepast om dingen die wij dankzeggend van de Heer ontvangen, om die daarna toe te schrijven aan de duivel en zeggen dat had je niet mogen doen. Want dat is echt in strijd, met name in strijd met wat Romeinen leert, maar in het bijzonder wat Korinthe leert en wat later ook die van Timotheus leert enzovoorts. De Colossense. Ja. Precies, ja, ja. Wat Handelingen 15 zegt hij dat de gelovigen uit de heidenen niet onder de wet hoeven leven, onder de Joodse wet, maar men zou zich moeten onthouden van hetgeen aan de afgoden geofferd is. Dat is het hele punt, natuurlijk. Dat komt hier in Korinthe ook naar voren. Als ze ons zeggen, dit is afgodenvlees en ze zetten ons het voor, zegt Paulus, dan moet je het niet eten. Demonstratief niet, want daar wil je niet mee te maken hebben. Maar beter is het helemaal niet te weten en het dus helemaal niet om te vragen en dan betekent het niks, namelijk dan is het niks. En eigenlijk is dat een mooie illustratie, als het daartoe tenminste nog fungeren kan, maar het is een mooie illustratie van de algemene nieuwtestamentische leer met betrekking tot gelovigen, dat zij het ervoor moeten houden dat zij der wereld gestorven zijn. Houd het ervoor dat gij gestorven zijt. Dat wil zeggen, je hebt er niets meer mee te maken. Ook niet aan ondervragen, ook niet tegen strijden. Je hebt er domweg niks mee te maken. Het gaat langs je heen, dat is je wereld niet, dat is je leven niet, enzovoorts. Het leven is ons Christus en hem te dienen is onze eer. Dat zingen we ook bij gelegenheid, daar gaat het alleen maar om. En voor de rest, zegt de apostel, wie zal mij oordelen over hetgeen waarvoor ik God dank zeg? Waarna sommigen weer hebben uitgevonden, maar als de wetenschap heeft aangetoond sterker nog, als de wetenschap het niet kan verklaren, dan moet het van de duivel zijn. Dat was het domein waar ik het net over had. Er komt in het kort, als ik het samen moet vatten, de gedachte komt hierop neer, als de wetenschap het niet kan verklaren, dan is het occult. Klopt toch precies, als de wetenschap het niet kan verklaren, dan is het dus duister, en occult betekent duister. Maar men bedoelde ermee, dan is het van de duivel. Wat natuurlijk dwaasheid is, want het suggereert dat de dingen van de duivel niet verklaard kunnen worden. Dat kan wel. En het, aan de andere kant suggereert het dat wat men wel verklaren kan, dat dat dan van God is. Waarna de menselijke wijsheid dan dus ineens verklaard wordt te zijn wijsheid van God. Zo van de wetenschap kan het verklaren, dus is het van God. En aangezien de medische wetenschap, erkende medische wetenschap ook alweer, nou ja, al moeilijke woorden. Aangezien men meent daar een wetenschappelijke verklaring voor te hebben, men test in ieder geval de medicijnen wetenschappelijk, dan hebben we nog geen verklaring hoor. Nou, alleen ze doen alsof, hè. Maar er wordt wetenschap mee bedreven enzovoort. Dan zegt men dan kun je het rustig nemen, want dat is van God. Dus je mag rustig, als christen, zegt men dan, mag je rustig laten inspuiten met chemische troep. Hè? Die ook maar geproduceerd wordt om het geldelijk gewin, of het helpt of niet, dat is maar de vraag. Nee, ik heb er niet zo'n hoge pet van op. En mijn dokter ook niet. Huh? Die zegt me dat zo na. Je kunt je dan laten inspuiten met de een of andere chemische rommel enzovoorts. Waarvan je dan maar hoopt dat het wat uitwerkt. En dat zou dan christelijk zijn enzovoorts. Terwijl een kopje kruidenthee drinken, dat mag niet. Want daar is geen wetenschappelijke verklaring voor. Bovendien was het spul geplukt bij volle maan. En elke christen weet dat je geen kruiden mag plukken bij volle maan. Waarom dan niet? Begrijp je wel, wat een chaos dat is, daar kom je ook nooit meer uit. Want als je dat ter discussie gaat stellen, dan weet je nooit meer wat je nou doen moet. En welke medicijnen je nou wel en niet mag nemen enzovoorts. Nou goed, laat ik er maar niks verder over zeggen. Ik ben ook geen arts. Uiteindelijk helpt het toch niet, want ons lichaam is aan het verderf onderhevig. Dus ik heb er niet zoveel hoop op. Echt niet, hè? Maar waar het om gaat is, wij nemen de dingen, of ze werken weten we niet, maar we nemen de dingen gewoon en wij danken God ervoor. En als we genezen worden, als medicijnen waren voor genezingen, en als we genezen worden, danken we God in alles. En als we niet genezen worden, danken wij ook God in alles. Dat maakt namelijk niks uit. Dat meen ik. Heel serieus, hoor. En als je dat zo kunt bezien en zo kunt beschouwen, dan heb je heel wat problemen in het leven minder. Dat meen ik echt. We leven toch het aan Gods. En we hebben toch eeuwig leven, dus er kan ons toch niks gebeuren. En nog een ander ding is, dat waar wij oprecht zijn en de Heer willen dienen, en wij komen ergens terecht in de een of andere richting waar de Heer ons niet wil hebben, dan zal hij ons eerst duidelijk die weg in laten gaan, zodat we uitdrukkelijk weten dat we een bepaalde weg gingen, en op het moment dat tot ons doordringt, zal hij ons eruit halen. Dat meen ik echt. Je moet gewoon. Wat betekent het anders? Dat wij aan de hand van de Heer door het leven gaan en dat wij wandelen in het licht met de Heer Jezus. En wat betekent dat? Wandel maar stillekens achter hem aan, hij wijst u de wegen enzovoort. Dat betekent het toch? Dat we leven in vertrouwen op hem. Niet in vertrouwen op medische wetenschap. Niet op vertrouwen op wat de wetenschap over alternatieven te zeggen heeft. En ook niet andersom uiteraard. Wij vertrouwen gewoon op de Heer en dat is het dan. Moeilijker is het niet, maar ik vrees dat het erg moeilijk is. Omdat dit wijsheid van God is en dat is dwaasheid bij de wereld. Maar niettemin, dat is de bedoeling. En dus zegt hij, eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt, niets ondervragende. Maar als je forceren en uitdagen en zeggen, dit is van de afgoden geofferd en je zet het niet je voor. Dan doe je daar niet mee. Of zeggen, dit of dat is occult. Dan hoeft het niet, nee. Maar zelf moet je nergens naar vragen. Dat is het hele verhaal. Ja. Wij achten alle dingen. Wij danken God in alles. En Paulus zegt, wie zal mij daarvoor oordelen? Toch niemand. Goed. Dat is wijsheid van God. Dan laten we het eerst bij. Want eerst gaan wij koffie drinken. Hoewel ik niet weet hoe laat die koffie geplukt is. Maar, ja. Nou ja, dat zullen we. Wij waren zo ongeveer bij hoofdstuk 9. Waar de apostel Paulus spreekt over wat dan genoemd wordt zijn rechten en zijn zelfverloochening. Wat hij daar in dat hoofdstuk uiteenzet, is dat hij inderdaad de gemeente dient. Daar komt het op neer. De achtergrond van de brieven was, heb ik al eerder gezegd, dat men met name de apostel Paulus als apostel niet erkent. En dus allerlei bezwaren heeft tegen zijn persoon en tegen zijn doen en laten. Maar hij brengt inderdaad hier naar voren dat hij een dienstknecht van God is en dus inderdaad de gemeente dient en daar ook inderdaad van leeft. Daar komt het op neer. Ik schouw het als een normale zaak. Maar het is niet zo erg normaal dat dat ook uiteengezet moet worden. Want het lijkt mij dat dat eigenlijk niet nodig zou moeten zijn om dat aan de Corinthiërs te vertellen. Maar goed, hij spreekt dan inderdaad over zijn bediening als zodanig, in de hoop uiteraard dat ze hem wat serieuzer zouden nemen als apostel en als dienstknecht van God. Dat lukt niet, want anders had hij die tweede Korinthebrief niet hoeven schrijven. Die gaat in zijn geheel daarover namelijk. waarin de apostel zijn apostelambt verdedigt, want er staat er dan bij gelegenheid ergens boven enzovoort. Nou, dan doet hij de hele brief lang daar. Maar het punt is, ze willen zijn boodschap niet en daarom brengen ze allerlei argumenten in tegen zijn persoon, tegen zijn uiterlijk, tegen zijn manier van spreken, tegen zijn doen en laten, kortom, tegen heel de man zelf als zodanig. Maar in werkelijkheid gaat het niet tegen de man, maar tegen zijn boodschap. Dat komt tegenwoordig niet meer voor, heeft men mij gezegd. Daarna, in hoofdstuk 10... vergelijkt de apostel de gemeentelijke situatie met de situatie van Israël, waarbij het gebruikelijk was, want het was meer regel dan uitzondering, dat het volk wat verlost was uit Egypte, daarna steeds in opstand was tegen God. Murmureerde, weet je wel. En de hele gedachtegang daar is dat het volk Israël, wat ooit verlost werd uit Egypte, dat is een beeld van de gemeente die inderdaad verlost werd uit Egypte, maar dan overdrachtelijk. Namelijk uit de wereld, in het algemeen, en van de slavernij van de wereld, dat is de wet, van de slavernij van de wet dus, in het bijzonder. Zodat de geschiedenis van Israël en de uittocht van Israël uit Egypte en daarna de tocht door de woestijn een beeld is van de situatie in onze bedeling, waarbij wij als gelovigen door de middelaar van het nieuwe verbond, de echte Mozes dus, zijn uitgeleid uit de wereld en uit het diensthuis van de slavernij van de wet, zal ik maar zeggen, en dus voor de wereld, voor Egypte, gestorven zijn. Maar de eigenaardigheid deed zich voor dat het volk Israël daarna altijd in opstand was tegen God. Ik heb van de week nog geteld. Ik heb 13 keer gelezen dat er staat dat Israël 40 jaar in de woestijn was. En de uitspraken van de Heer daarover zijn gewoonlijk: 40 jaar heb ik hen verdragen. 40 jaar hebben ze tegen mij gerebelleerd. Enzovoorts. Een grote ellende. En wat de apostel nu doet hier, is dus vanuit deze negatieve achtergrond die geschiedenis van Israël voorhouden aan de Korintiërs. En hij zegt: deze dingen zijn hun overkomen tot voorbeelden. Vers 11. Ze zijn hun overkomen tot voorbeelden en zij beschreven tot waarschuwing van ons. En de bedoeling is namelijk dat de gelovigen van onze bedeling niet in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid zouden vallen. Maar het punt is natuurlijk dat de algemene regel was dat Israël steeds opnieuw in opstand was tegen God die hen verlost had. Waarna de vraag is, zou het misschien in onze bedeling ook zo zijn dat de gelovigen misschien ook steeds in opstand zijn tegen God die hen verlost heeft? En eerlijk gezegd, ik denk dat het zo is, ja, helaas. God heeft hen verlost, God heeft wonderen gedaan, maar daarna verlangen de gelovigen terug naar Egypte, de vleeselijke dingen, de vleespotten, de vleeselijke dingen van Egypte enzovoorts. We willen toch weer terugkeren naar die wereld waaruit zij verlost zijn. Galaten zegt het nog uitgebreider, zegt men: keer terug naar de arme zwakke beginselen waarvan men verlost is, om die van voren af aan weer te gaan dienen. Zoals een hond terugkeert naar zijn eigen uitbraaksel. Dat staat niet in Galaten, dat was weer ergens anders. Kun je nagaan hoe vaak er over geschreven wordt, over deze situatie. En wij zeggen, die kinderen Israëls toch in de woestijn, waarom toch altijd, enzovoorts. We hebben dikwijls niet door dat we zelf geneigd zijn precies hetzelfde te doen. Ja, onbewust wellicht, maar dat is nou het punt. De apostel Paulus maakt hen dat bewust en zegt, kijk, zo zit dat. En dan worden ze boos op Paulus, die blieven ze dan niet, maar dan wordt de waarheid niet anders van natuurlijk, hè. Nou goed, dat is hoofdstuk 10. Dan krijg je nog steeds in hoofdstuk 10 vanaf vers 14, waar de apostel zegt dat je daarvan zou moeten vlieden, van die wereld, van de afgodendienst van de wereld, of hoe dat maar heten mag, enzovoorts. Omdat wij als gelovigen nou eenmaal deel hebben aan de opgewekte Christus. Dat is een schriftplaats die slecht begrepen wordt, maar het staat er. Er staat in vers 15 van hoofdstuk 10, als tot verstandigen spreek ik. Hoort u nou wat hij zegt? Als tot verstandigen spreek ik. Hij zegt dus, ik doe me net alsof jullie verstandig zijn, maar ik heb er weinig hoop op. Maar ze moeten nou eenmaal verstandig worden. Hij zegt, beoordeel dat dan zelf eens, hè. als tot verstandigen spreek ik, oordeelt gij hetgeen ik zeg. De drinkbeker der dankzegging die wij daardoor zegenen. Die drinkbeker wordt namelijk gezegend door ervoor te danken. Daarom danken wij, als het goed is. Ja, dat is de Bijbelse gebruik. Danken wij voor de maaltijd, want daardoor wordt de maaltijd gezegend. Sommigen zijn de draad kwijt en vragen een zegen voor de maaltijd. Nou, dat doe je gewoon door ervoor te danken. Ik bedoel niet als kritiek, maar dat is het gebruik. Waar nog bij komt dat het eigenlijk een gebruik is wat nog afkomstig is uit de tijd dat de maaltijd per definitie uit vlees bestond, punt 1. En punt 2, dat vlees aan de afgoden geofferd was. Dat was nou eenmaal zo. En om alle onzekerheid buiten te sluiten, neemt men die maaltijd dus en dankt er God voor. Dan is het weer in ieder geval terugveroverd op de afgoden. Dat is de gedachte eigenlijk. En als je dat nog niet alleen met de maaltijd doet, maar voor alles wat wij in het leven ontvangen, dan is het dus verder geen probleem. Nee, dat is, moeilijker is het niet. Maar goed. De drinkbeker de dankzegging die wij daardoor zegenen, is die niet een gemeenschap aan het leven van Christus? Nee, er staat een gemeenschap des bloeds van Christus. Maar het is uiteraard een beeld van het leven van Christus. Die drinkbeker is namelijk uitbeelding van het leven, het bloed van het nieuwe testament. Dat weet u toch, dat de Heer dat zei. Drinkt alle eruit, dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe testament. En u weet, het bloed van het nieuwe testament, het leven van het nieuwe testament, dat is onvergankelijk leven. En mocht u de idee hebben dat bloed staat voor dood, moet ik u zeggen, dat kan niet, want het Nieuwe Testament kent geen dood. Het Nieuwe Verbond namelijk kent alleen eeuwig leven waarin de dood juist niet is. Kan dus niet, bloed is gewoon wat het altijd is, leven. En hier staat dus, is die drinkbeker, is die niet een gemeenschap aan het leven van Christus? En het brood dat, die immers de ware wijnstok is, enzovoort. En het brood dat wij breken, dat is immers het manna wat uit de hemel is nedergedaald, uit Johannes 6. Want de mens leeft niet bij brood alleen, maar bij alle woord wat uit de mond Gods uitgaat. Het brood dat wij breken, is dat niet een gemeenschap aan het lichaam van Christus? En wat is het lichaam van Christus? Dat is de gemeente. Dus het leven van de opgewekte Christus in elk geval waaraan wij deel hebben en waardoor wij leden zijn van het lichaam van Christus. Bedenk dat het dus niet over dood gaat, maar in tegendeel gaat over de opgestane Christus, over het leven van een nieuwe schepping en van een nieuw verbond. Eeuwig leven dus. Dus, oordeelt gij zelf, is dat brood niet een uitdrukking van een gemeenschap met het lichaam van Christus? Vers 17 zegt het gewoon, want één brood, het is één brood, zo zijn wij velen, één lichaam, terwijl wij allen eens broodsdeelachtig zijn, terwijl wij deel hebben aan dat ene brood. Want de gedachte is, wij hebben niet deel aan de wereld en daarmee aan de afgoderij van de wereld in de breedste betekenis van het woord. Maar die Korintiërs waren op uiterlijke dingen gericht. Nou, zegt de apostel, als het dan over uiterlijke dingen gaat, wat denk je dan van brood en beker, het avondmaal? Je weet toch wat het voorstelt? Het is de uitdrukking van dat wij als gelovigen deel hebben aan de levende Christus. Nou weten weinigen dat meer, heb ik begrepen. Of ik moet het verkeerd hebben, maar ik heb de indruk dat weinigen dat nog weten. Maar niettemin, dat is het. En de redenering hier is, dat als je dan daaraan deel hebt, aan deze zienlijke dingen, dan druk je daarmee uit dat je deel hebt aan het leven van de nieuwe schepping, het leven van de opgewekte Christus, dat alle dingen nieuw geworden zijn, enzovoorts. En dat betekent automatisch dat je dus niet thuis hoort in de wereld met al zijn gedoe. En al zijn filosofie en ijdele verleiding, want zo heet het dan later, in Colossense. Ja, dat is het verhaal. En als er dan staat, in dit schriftgedeelte van als wij deel hebben aan brood en wijn, van het avondmaal, en het betekent dan dat wij dus niet zouden eten wat aan de afgoden geofferd is, dan moet u dat niet in de smalle betekenis van pakken, want dat is al besproken in hoofdstuk 8. Hier gaat het om de brede betekenis, namelijk als wij deel hebben aan dat opstandingsleven van Christus, dan zouden wij niet deel moeten hebben aan het leven van de wereld, want dat is allemaal afgoderij. Niet alleen dat wat wij occultisme noemen, maar ook precies het tegenovergestelde, dat wat wij wetenschap noemen. Of dacht u dat er geen afgoderij was? In de brede betekenis wel hoor, net zo goed. Wordt ook door een mens gebruikt om zich te verheffen enzovoorts. En om de wereld naar zijn hand te zetten, zal ik maar zeggen. Hè? Om carrière te maken. Om de wereld te ontwikkelen enzovoorts. Daar dient de wetenschap ervoor. Nou, op zijn minst om de portemonnee van de wetenschappers te spekken. Dus vooruit. Hè? Maar goed, laat ik daar niet verder over praten. Waar het om gaat is, wij hebben deel aan Christus. Dat moet toch ook een Corinthiër kunnen begrijpen. Omdat het uitgedrukt wordt in brood en wijn. En dan zegt hij dus ook in vers 21. Gij kunt de drinkbeker des Heren niet drinken en de drinkbeker der duivelen. Of demonen eigenlijk. Gij kunt niet deelachtig zijn aan de tafel des Heren en aan de tafel der demonen. Maar de hele gedachte is, als we deel hebben aan Christus, dan hebben we niet deel aan de wereld. En dan zou je die wereldse dingen gewoon buiten beschouwing moeten laten. Kortom, laat de wereld maar discussiëren over allerlei wereldse aangelegenheden. Wij als gelovigen hebben gemeenschap met elkander en komen dus samen met elkander. Omdat we één zijn in Christus. En als we zo samenkomen, zouden we alleen die dingen van Christus en van een nieuwe schepping moeten bespreken. En niet die van een oude. Dat is de grondgedachte, ja. Nou goed. Waarna volgt vers 23 van hoofdstuk 10. Alle dingen zijn mij geoorloofd. Dat vind ik een opmerkelijke uitspraak, vooral omdat hij in Korinthe staat. En vooral na de voorgaande hoofdstukken waarin de apostel zei van, waarom doe je nou zus en waarom doe je nou zo? En daarna zegt hij, alle dingen zijn mij geoorloofd. Alle dingen waren hen ook geoorloofd. En ze bestrijden elkaar over wat wel en wat niet zou mogen. En Paulus zegt, het heeft geen enkele betekenis, dat is gelaten trouwens ook, het heeft geen enkele betekenis. Want in Christus heeft nog besnijdenis, nog vooruit, enige kracht. Het enige wat kracht heeft is een nieuw schepsel. Dat staat aan. En dat staat feitelijk hier ook. Is, alle dingen zijn mij geoorloofd, daar maak je druk over. De wereld leeft volgens kennis van goed en kwaad. Eet van de boom der kennis des goeds en des kwaads. Maar ons zijn alle dingen geoorloofd. Wij hebben echter een andere leefregel. Sommigen denken, ja, maar dan kun je het dus maar, weet je wel, alle dingen zijn mij geoorloofd, dus dan kun je maar. Vroeger zei ik dan, nee, dat kan niet. En tegenwoordig zeggen, ja, dat kan wel. Er verandert niks mee trouwens. Want dan kun je dus maar. Maar men doet dan net alsof er maar één leefregel bestaat, namelijk alleen die van goed en kwaad. Van het mag niet of het mag wel, alsof dat de enige alternatief zou zijn. De schrift stelt een andere norm. De norm voor een gelovige is namelijk niet of het mag of niet mag, maar de vraag is of het nuttig is of niet nuttig. En dat is heel wat anders. Want sommige dingen zijn bij de wet verboden, maar zijn wel nuttig. Nee, dat is niet regel, maar het komt voor. En andere dingen zijn bij de wet toegestaan, maar zijn niet nuttig. Het zijn totaal andere beginselen. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen zijn niet nuttig. Of oorbaar staat er dan. Nieuwe vertaling heeft nuttig, geloof ik. Hè? En dan staat het nog een keer. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar alle dingen stichten niet. Eigenlijk, maar niet alle dingen stichten. Waarmee de klemtoon uiteraard niet ligt op alle dingen zijn mij geoorloofd, hoewel dat er wel degelijk twee keer staat, maar de klemtoon komt op dat er een andere leefregel is voor gelovigen, namelijk die van, is iets nuttig of niet? Dat was de eerste. Alle dingen zijn nog niet nuttig. En tweede is, maar alle dingen zijn nog niet stichtelijk. Alle dingen stichten nog niet. Zodat meteen verklaard is wat dat is, nuttige dingen. Nuttige dingen zijn stichtelijke dingen. En stichtelijk, dat woord heeft in ons jargon gewoonlijk toch weer te maken met wet, maar dat is een groot misverstand, dat wat sticht is dat wat bouwt. Dat is gewoon hetzelfde woord. In het Nederlands betekent het woord dat ook hoor. Maar ja, het is met de kennis van het Nederlands tegenwoordig slecht gesteld. Hè? Stichten is bouwen. Puur hetzelfde woord. Het is namelijk de verwijzing naar 1 Korinthe 3, waar het gaat over het bouwen op het fundament. Dat wil zeggen, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar sommige dingen bouwen wel op het fundament, zijn stichtelijk dus, en andere dingen bouwen niet, en zeker niet op het fundament. We dragen dus niet bij aan de opbouw van de gelovigen in het bijzonder, of van de gemeente in het algemeen. Want de gemeente werd in 1 Korinthe 3 al beschreven als een bouwwerk wat opgebouwd zou moeten worden op het fundament. En de regel die voor een leefregel die voor een gelovige geldt, is niet die van de wet, is ook niet van is het geoorloofd of niet, maar is alleen die van is het tot stichting van de gemeente of niet. Waarbij het niet zo is dat men de dingen die niet tot stichting zijn van de gemeente niet mag doen, maar waarbij het wel zo is dat wij de voorkeur zouden moeten geven aan de dingen die zijn tot stichting van de gemeente. En de dingen die niet zijn tot stichting van de gemeente mogen wij ook doen. Nou, beter kan ik het niet zeggen. Alles wat ik aan toevoeg, maakt het verhaal maar weer zwakker. Dit is het verhaal. De regel is, is het tot stichting van de gemeente, ja of nee? En onze voorkeur zou moeten uitgaan naar de opbouw, de stichting dus van de gemeente. En als alle gelovigen zo waren en die regel kenden, dan zou het gemeentelijk leven ook in de praktijk er heel anders uitzien dan nu meestal het geval is. Ja, het is niet anders. Maar andere leefregelen hebben we ook niet. Ook in ons persoonlijk leven geldt dat. Zelfs al zouden we helemaal geen of nauwelijks contact hebben met andere gelovigen, dan is dat wat is tot stichting van ons geestelijk leven, is ook de stichting van de gemeente. Want we zijn immers leden van de gemeente. En daar zouden we de voorkeur aan moeten geven. Nou ja, ik kan wel een voorbeeld geven. Als je moet kiezen of je naar de kermis gaat of naar de bijbelstudie, zeg, ga dan maar naar de bijbelstudie. Maar dan moet je me eerst vertellen van wie. En maar goed, dat doet er nou even niet toe. Maar bedoel, dit is natuurlijk een makkelijke. Speciaal voor Noord-Holland vanwege de kermis. Maar goed. Maar om maar een voorbeeld te noemen. Je moet prioriteiten stellen in het leven. En de voorkeur zouden die dingen moeten hebben die inderdaad zijn tot stichting van de gemeente, tot stichting van ons eigen geloofsleven of iemand anders geloofsleven. Of het moet zijn tot eer van Christus enzovoort. Maar alle dingen zijn geoorloofd. En waar het gaat specifiek om zonden naar de normen van de wet of naar de normen van de oude schepping, zal ik maar zeggen. Wel, daarvan is immers gezegd dat God daarmee afgerekend heeft. En of ze dan wel of niet mogen vervolgens, is niet aan de orde. Die vraag zou men niet moeten stellen. Heel het idee al van, mag het nou dan wel of mag het nou dan niet? Die hele vraag zou niet bij ons op moeten komen. Het speelt geen rol. En als we die gedachten volgen, dan gebeurt er wat Romeinen 12 zegt wat er gebeuren moet. Namelijk, wordt veranderd in de vernieuwing van uw denken. En verstaat welke de goede, welbehagelijke wil van God zij. Want de wil van God is, heiligmaking in het algemeen natuurlijk, de wil van God is de opbouw van de gemeente. En daar zouden wij aan bij moeten dragen. En tussen de regels door zegt de apostel Paulus dus dat de Korintiërs daar niet aan bijdragen. En dat hij Paulus daar wel aan bijdraagt, maar dat zij het hem niet toelaten. Nou goed. En dan eindigt het verhaal inderdaad vers 25 met: eet al wat in het vleeshuis verkocht wordt, niets ondervragende om des gewetens wil. Want je krijgt geen last van je geweten als je vlees eet wat aan de afgoden geofferd was. Maar je krijgt hooguit last van je geweten als je weet dat het aan de afgoden geofferd was. En als je bovendien dan nog afgoden erkent. Nog goed. Want de aarde, staat er mooi, hè? De aarde is des Heren. Dat is een uitdrukking die in vele variëteiten in Korinthe gebruikt wordt. Alles is van de Heer, de gemeente is van de Heer, wij als gelovigen zijn van de Heer, die Korinthe's zijn van de Heer. En de hele aarde is van de Heer en alles wat in die aarde is. Zodat je maar beziet dat de aarde hol is, maar vooruit. Staat het dan? Ja, maar goed, de aarde is des Heren en de volheid derzelf. En er moet niet iemand komen vertellen dat het onrein is of demonisch of wat dan ook. En daarna wordt weer op dat vlees ingegaan, want daarna wordt gezegd dat je weliswaar kunt eten van vlees wat aan de afgoden geofferd is. Maar het zou wel eens kunnen zijn dat een medebroeder of zuster die nog nauwelijks van de afgoden verlost is, bij wie die afgoden nog een belangrijke rol spelen in het geweten en het denken, kan wel eens zijn dat die broeder of zuster daar dus door gechoqueerd wordt, daar aanstoot aan neemt of zo. En dan zegt de apostel, wel, het is ons geoorloofd. Alle dingen zijn ons geoorloofd. Ook het eten van vlees dat aan de afgoden geofferd is. Maar in samenhang met die broeder of zuster die nog een geweten heeft des afgods, want zo heet het dan, is het niet tot opbouw van de gemeente, dan kun je het beter laten. Dus de enige reden om het te laten in Korinthe is niet omdat het een afgodengeoffer is, maar omdat een broeder of zuster daar aanstoot aan neemt. Maar het zal u duidelijk zijn dat zo'n broeder of zuster uiteraard niet een voorganger of een leraar is, maar inderdaad een jong kind in Christus die nog een geweten gewoonte des afgods heeft tot nog toe. Sorry dat ik dat zeg, maar ik bedoel het zo neutraal mogelijk te zeggen zonder een vinger uit te steken, beschuldigend zo, maar dat is nou eenmaal de gedachte. Want wij die sterk zijn, maar dat is de Romein al, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen. En wie zwak is, eet alleen maar moeskruid, die eet geen vlees. En wie sterk is, die gelooft dat hij alles eten mag. Lees het nogmaals na Romeinen 14. Wie sterk is, gelooft dat hij alles eten mag. En wie zwak is, eet moeskruiden. Maar wie sterk is, eet hij ook alles? Nee, dat staat er ook niet. Er staat, die gelooft dat hij alles eten mag. Of hij dat doet, dat is wat anders, want hij zal de zwakheden der onsterken ook eventueel dragen en dus zich van bepaalde dingen onthouden. Maar niet voor zichzelf, maar om des gewetens wil. Dat van die ander namelijk, want dat is wat in Korinthe naar voren komt. Dat is heel simpel. Alles mag, maar we zouden de voorkeur moeten geven aan dingen doen en laten die tot opbouw zijn van de gemeente. Ja. Nou goed. Daarna krijgen we 1 Korinthe 11. Dat is een verhaal wat ook weinigen begrijpen. 1 Korinthe 11 bestaat uit twee delen. Dat kan ik mooi vlug even zeggen. Het eerste deel, vers 1 tot en met 16, gaat zogenaamd over het hoofddeksel van de vrouw. Die moet namelijk een hoofddeksel op hebben in de samenkomst. Maar dat is niet waar hoor. Dat is een zeer eenzijdige, opgerekte verklaring, want in werkelijkheid gaat het over heel wat anders. In werkelijkheid gaat het namelijk over het feit dat wij als gelovigen niet onder de wet zijn. Dat is waar het over gaat. En als u dat te ver weg ligt, dan zeg ik, nou, dan gaat het over het hoofddeksel van de man, want dat is verdwenen. En dat is een beeld van de wet, en die is verdwenen. Want de Jood leeft onder de wet en heeft dus zijn, hoe heet zo'n ding? Zijn keppeltje op, ja. In ieder geval iets op het hoofd. En Paulus zegt, wij zijn niet onder de wet, dus wij ontbloten het hoofd. Want het hoofddeksel, de pet, weet u wel, is een beeld van de macht waaronder men staat. Dat hoef ik aan de marinier niet meer te vertellen. Maar toch, dat is gewoon zo. De pet drukt uit de macht waaronder men staat. Zet men een pet af, want sommigen zetten een andere pet op. Volgens het Nederlandse gezegde, hè. Dat betekent dat ze ineens in een andere hoedanigheid zijn. Nou, wij zetten het hoofddeksel af. Maar de vraag is, moet de vrouw ook het hoofddeksel afzetten? Zegt Paulus, nee, dat hoeft niet. Want het punt is natuurlijk dat in het maatschappelijk leven van die dagen alle vrouwen gesluierd waren. Want als ze niet gesluierd waren, waren ze zo goed als naakt. En gaven ze zich te kennen, maakten zich kenbaar als hoer. En om dus tot de gelovige vrouwen te zeggen dat ze ook een hoofddeksel moesten afzetten, ja, dat is een beetje dwaas. Dus ze zei nee, dat kan ze rustig ophouden. Bovendien zit er een aardige filosofie achter, want het hoofddeksel van de vrouw, de sluier, ook in het maatschappelijk gebruik van toen, is ook de uitbeelding van de macht waaronder ze staat, namelijk haar man. En tegenwoordig heb je lui die zeggen, nee, de vrouw moet een hoofddeksel op, maar het gezag van de man over zijn eigen vrouw wordt niet eens meer erkend. Maar ze moet wel een hoofddeksel op. En dat is de omgekeerde wereld natuurlijk. Hè? Nee, maar het gaat erom dat we niet onder de wet zijn. Het hoofddeksel is verdwenen. Het gaat trouwens over hiërarchie.